Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat we zo mogen bidden, Heer, dat uw glorie hier neerdaalt en dat we hier in uw tegenwoordigheid zijn. Uw naam is waardig. U bent het lam, u bent voor ons geslacht. Heer, we kunnen het bijna niet beseffen. Ik dank u, Vader, dat Elise net ook echt tijdens de worship zei tegen ons allemaal dat iedereen erbij hoort. Dat er niemand buitengesloten is. Ik dank u, Heer Jezus, dat wie hier ook maar in deze zaal is, Heer. Die is hier met een reden. U heeft ze hier naartoe getrokken. U trekt ze dicht naar uw hart. En ik dank u, Heer Jezus, voor uw grote, grote liefde voor ons allemaal. Ik dank u, Heer Jezus, dat wij ons hart mogen openstellen voor u. Wat u deze morgen aan ons wil vertellen. Geheimenissen. Heer, steeds meer geheimenissen vanuit uw hart wilt u met ons delen. Daar dank ik u voor, Heer Jezus. Ik dank u. Ik dank u vanuit de grond van mijn hart. Dat wij hier mogen zijn als uw kinderen. Terwijl we weten dat we stof zijn. We weten dat we stof zijn. Tenminste, dat hopen wij dat we dat weten. U weet dat wij stof zijn. En daar zit hem ook precies het hele cruciale punt. Dat u weet dat wij stof zijn. Maar weten wij het ook? Weten wij het ook dat wij stof zijn? En ik dank u, Heer Jezus, dat aan het begin van dit jaar, toen ik u gevraagd had om iets te geven in mijn slaap, wat u zo vaak doet, en u had het al een tijdje niet gedaan. En toen werd ik wakker met deze woorden. U weet dat wij stof zijn. Niet één keer, maar twee keer. En het is al die tijd bij me gebleven. En ik dank u, Heer Jezus, dat er zoveel in zit. In dat woord. U weet dat wij stof zijn. En ik dank u, Vader, dat we hier samengekomen zijn om u te aanbidden, om u te eren, om in de tegenwoordigheid van u te komen. Dat we nu dicht bij u zijn en dat we nu mogen luisteren naar de woorden vanuit uw hart. En ik dank u, Heer Jezus. Ik dank u, Heer Jezus, dat ik een kanaal mag zijn van u. Alleen maar een kanaal van u, Heer. En ik dank u dat u daardoor heen werkt, dat u werkt door ons als stof heen. U bent zo geweldig goed en u bent zo geweldig groot. Dank u, Jezus. Jezus, dank u wel. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik vind het voorrecht om hier... Gaat iets niet goed? Ja? Ik hoor mezelf heel... Ik vind het een voorrecht om hier te mogen staan. En wat ik... Waar ik God al voor gedankt heb, is het woord wat hij me al gaf aan het begin van het jaar. Waar ik de afgelopen periode elke keer terugkwam in mijn hart. U weet dat wij stof zijn. En degene die mij kennen, die weten hoe graag ik over het nieuwe spreek. Het nieuwe dat Jezus ons gegeven heeft. Het nieuwe leven, de nieuwe mens, het nieuwe hart, het nieuwe verbond. Nieuwe wijn, nieuwe weldaden. En vandaag is de invalshoek op het nieuwe een wat andere. Zoals ik al zei, heb ik deze woorden in mijn slaap gekregen. U weet dat wij stof zijn. Weten wij het zelf ook? Ik ben de grote ik ben. De grote, grote ik ben versus ik ben. En tegelijkertijd zijn genade, zijn troost, zijn goedheid, zijn liefde, zijn gesed over mij. Hoeveel hij van mij houdt. Hoe ik bij hem mijzelf mag zijn. Hoe ik nooit hoef te doen alsof. Hoe in die echtheid Jezus komt. En hoe hij mij wil leren om integer en oprecht te zijn. En nederig en zachtmoedig door het leven te gaan. Hoe ik mag weten dat ik stof ben. Maar dankzij hem, kind van de Allerhoogste. Mijn alwetende, vergevingsgezinde, liefdevolle Vader, vriend en trooster. Hoe hij er is voor ons allemaal. Hij houdt van ons met zijn hele hart. Wat een wonder van vergeving door het kruis. Zijn geschenk aan ons is het leven. Het eeuwige leven. Als wij geloven in de Zoon, ontvangen wij bovendien zijn geest. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie eenheid. Cirkeltje rond door ons heen, want hij heeft de hele wereld op het oog. En wij mogen zijn ogen, zijn oren, zijn handen, zijn voeten, zijn geur en zijn smaak zijn en zijn hart openbaren aan iedereen om ons heen, tot eer van zijn naam. Dit is onbeschrijfelijk en niet te bevatten, rijk en groot, terwijl hij weet dat wij stof zijn. Ik vond het heel mooi om erachter te komen dat het ook echt letterlijk zo in de Bijbel staat. Psalm 103. Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Hij, met een streepje op de hij. Hij weet dat wij stof zijn. En als je dan teruggaat aan het begin van de Bijbel, Genesis, scheppingsverhaal. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Zo bijzonder om in de Bijbel dan te lezen hoe hij ons bedoeld heeft, hoe hij ons gemaakt heeft en hoe we bedoeld waren om te regeren, te bewonen, de aarde te bewerken, te onderhouden en vooral ook in de Hof van Eden te mogen genieten van alles wat hij ons gaf. Heel erg om te realiseren hoe het misging en hoe de vrouw luisterde naar de leugen van de slang. Hoe zij in gesprek ging met de slang. Hoe zij zich door een nieuwe leugen liet verleiden toch van de vrucht te eten, van de kennis van de boom, van de kennis van het goed en kwaad. Wat God verboden had. Hoe zij ook aan haar man gaf en hoe ze veranderde. Hoe ze weggezonden moesten worden uit de Hof van Eden, omdat ze anders ook zouden eten van de boom van het leven en eeuwig zouden blijven leven. Die levensadem die komt op heel veel plekken terug in de Bijbel. Ik heb een aantal teksten daarvan achter elkaar gezet. En in Numeri kunnen we al lezen. Heere, u bent de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt. De geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. De adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. De adem van de Almachtige heeft ons levend gemaakt. Zolang mijn adem nog in mij is en het blazen van God in mijn neus, staat in Job. Want het leven van elk levend wezen is in de hand van God. Ook de adem van iedere sterveling. Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid en wat erop uitspreidt. Spruit. Spreiden, spruiten. Die de adem geeft aan het volk dat daarop is. En de geest aan hen die daarop wandelen. Als u niet verschijnt, worden zij vernietigd. Als zij geen adem meer krijgen, sterven zij. Dan worden wij weer stof. Als God zijn geest zou terugtrekken en zijn adem zou terugnemen, komt er een einde aan al het leven. En verandert de mensheid weer in stof. Want stof ben je en je zult tot stof terugkeren. Zo ging Adam uit het paradijs weg. En dan staat er zoiets prachtigs in Job. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Hij, God, dacht eraan dat zij maar mensen waren. Vluchtige ademtochten die niet meer terugkomen. En dan lezen we zulke prachtige woorden in Jesaja 57. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige, en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn, anders zou mijn geest hun geest voor mij bezwijken. De levensadem die ik hun gegeven heb. En dan komen we uit de Psalm 103, waar die prachtige woorden staan. Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Wat een genade zit daarin. En bovenaan, Psalm 103, sommige vertalingen zeggen dan een loflied op Gods genade. Maar eigenlijk is deze hele psalm een loflied op zijn gesed. En wat is nou gesed? Gesed, dat is een prachtig woord. Het is een Hebreeuws woord en het laat zich niet vangen in één woord. Het is een deel van het karakter van God. Eigenlijk net als liefde. Liefde kun je ook niet vertalen in één woord. Vertalen het met liefde. We weten allemaal wat het is. Gesed is zo'n woord in het Hebreeuws. Er is geen één woord wat dat hele betekenis van dat woord omvat. Elk woord schiet tekort. Als we vaak in de Bijbel lezen goedertierenheid, in de oude vertaling, moeilijk woord hè, goedertierenheid, dan staat daar vaak het woord gesed. Het is liefdevolle goedheid, toewijding, barmhartigheid, kracht, gratie, zuiverheid, loyaliteit, tederheid, standvastigheid en nog veel meer. Het is een eeuwig durende liefde. We praten over gesed. Het is intiem, onvoorwaardelijk, dienstbaar, belangeloos, opofferend, actief, de hele dag door, genadevol, standvastig, wederkerig, onbaatzuchtig, belangeloos en dat allemaal vanuit verbondenheid tussen God en zijn volk en vanuit hem is dit ook mogelijk tussen ons als mensen om zijn karakter te vertegenwoordigen onder elkaar. In de psalmen lezen we ook heel veel over gesed. Ik heb een aantal dingen onder elkaar gezet, maar ik zal er een aantal noemen. We mogen vertrouwen op Gods gesed. Gods gesed zal de waarheid aan het licht brengen. Hij komt mij tegemoet, beschermd als wij hem volgen. Komt alleen van God, overtreft het leven zelf. Ontzag voor God maakt vrij en geeft ons zijn gesed. Gesed geeft kracht, precies op het juiste moment. Gods gesed is overvloedig, is oneindig groot en machtig voor wie eerbiedig ontzag voor hem hebben. Gods gesed is onmetelijk. Gods gesed roept op tot medelijden. Redt, helpt en bevrijdt. Is een stortvloed en roept ons op om hem te loven. Gods gesed troost mij. Gods gesed luistert. God luistert naar ons vanuit zijn gesed. Geef nieuw leven, maak dat wij hem kunnen vertrouwen. En maak dat hij goed afmaakt waar hij mee is begonnen. Allemaal één grote voorafschaduwing van de nieuwtestamentische belichaming van de liefde, Jezus Christus zelf. Dus alles wat we hierover kunnen lezen in de Bijbel, alles wat dit woord gesed, het is een deel van het karakter van God, is een voorafschaduwing van Jezus die zou komen. En ook als je denkt aan de vrucht van de geest, zien we ook alle overeenkomsten daarin. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, trouw. Wat ik heel grappig vond om te ontdekken was het woord voor ooievaar is afgeleid van het woord gesed, chassida. En het mooie daarin is dat waarom zou het woord ooievaar afgeleid zijn van gesed? Omdat er een hele bijzondere band bestaat tussen ooievaars ouders en hun jongen. Die levenslang verbonden blijven met hun ouders. Ze verzorgen bejaarde ouders door eten naar het nest te brengen. En ze blijven elkaar levenslang trouw en keren na iedere migratie weer naar hun eigen nest terug. Mooi hè? Toch is een ooievaar onrein. Vond ik ook heel interessant. Ik denk, waarom is een ooievaar een onrein dier? Nou, daar kan je allerlei dingen over lezen. Maar een van de dingen die mij wel heel erg aansprak daarin. Het karakter van de ooievaar is zo dat wel heel goed voor eigen familie wordt gezorgd, maar niet voor iedereen. En dat is nou juist wat God is met zijn gesed, voor iedereen. Zijn gesed is voor iedereen. Een stukje lezen uit Psalm 103. Barmhartig en genade is de Heere, geduldig en rijk aan gesed. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn gesed machtig over wie eerbiedig ontzag voor hem hebben. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie eerbiedig ontzag voor hem hebben. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. En wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de gesed van de Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. In Handelingen 18 spreekt Paulus de Atheners toe over de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die de hemel is van hemel en aarde, woont niet in door mensen handen gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensen handen, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. En het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. God let niet op de tijd waarin we hem niet kenden, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensen zal laten vellen door een man, Jezus, die hij voor dat doel heeft aangewezen. En het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Dit sprak Paulus tegen ongelovige Atheners. Maar waar ik naartoe wil is van de eerste mens naar de tweede mens. We lezen hier over de man met de hoofdletter Jezus. Zo staat er geschreven. De eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levend makende geest. Mooi hè? Een levend makende geest. En dan praten we over Jezus. Hij is een levend makende geest. De eerste mens kwam voort uit het stof, uit de aarde. De tweede mens is hemels. Ieder aards mens is als de eerste mens. Maar ieder hemels mens is als de tweede. En zoals we nu de gestalte van de mens uit het stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Als je dit naast elkaar zet in een wat ander plaatje, vond ik wel heel erg mooi, is, het staat er. Als je kijkt naar deze twee mensen, dan zie je zo goed het verschil. Het of je leeft met God of leeft zonder God. Of liever gezegd, of je luistert en doet wat hij zegt of niet. Dat je voor afsluit. Natuurlijke mens, geestelijke mens. Als je kijkt naar de eerste, dan zie je dat de omstandigheden en de ziekte en de gevoel en de wil en verstand bepalen hoe het met deze persoon gaat. En eigenlijk is dit de persoon hoe Adam werd toen hij niet gehoorzaam was aan God en zich niet liet leiden door wat hij van hem vroeg. Of Eva, moet ik eigenlijk zeggen, Adam en Eva. Tweede plaatje zie je dat als de persoon, als wij met onze geest, de Heilige Geest ontvangen en hij gaat leven vanuit het woord en de geest, dan heersen wij andersom over ons gevoel, over onze wil, over ons verstand. En dan bepalen de omstandigheden en de ziekte niet meer hoe wij ons voelen. En dat klinkt als iets wat niet mogelijk is en toch is het mogelijk. Want daar is Jezus voor gekomen. Daar is Jezus voor gekomen. Als wij ons laten leiden door zijn woord en zijn geest, dan kunnen wij heersen over ons gevoel, over onze verstand, over onze wil. En dan bepalen de omstandigheden niet hoe we ons voelen. Even terug naar de tijd vlak na de kruisiging. Nadat Jezus' lichaam in een graf was gelegd en Maria had ontdekt dat de steen was weggerold en het graf leeg. Nadat Maria aan Jezus' discipelen had verteld dat zij Jezus had gezien en Jezus had gezegd hen te vertellen dat hij teruggaat naar zijn vader, die ook hun vader is, en naar zijn God, die ook hun God is. Dan lezen we dit. 'S avonds zaten de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deur op slot gedaan, omdat ze bang waren voor de Joden. En ineens was Jezus bij hen. De deuren waren op slot, hè? Ineens was Jezus daar. 'Ik wens jullie vrede,' zei hij. En hij liet hun zijn handen en zijn zijde zien. En de leerlingen waren blij dat ze Jezus zagen. 'Ik wens jullie vrede,' zei Jezus weer. 'Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Toen blies hij zijn adem over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest. Wie jullie zijn zonde vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonde dragen.'" Wat een fascinerend gedeelte en wat zit hier veel in dit stuk. Ik wil heel even teruggaan naar het woord blazen. Toen blies hij zijn adem over hen heen. Dit is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar dit woord, Griekse woord voor blazen, gebruikt wordt. In het Oude Testament wordt dit woord wel, het woord wel een paar keer voor. En dat is onder andere waar we mee begonnen in Genesis 2. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aarde en blies. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens een levend wezen. Dus dezelfde adem waarmee God blies toen Adam een levend wezen werd, is dezelfde blaasadem die Jezus blies over zijn discipelen toen ze de geest ontvingen. En zo zegt de Heere Heere, daar staat nog een keer ditzelfde woord blazen, heel mooi eigenlijk om te beseffen. In Ezechiël, waar velen van ons kennen dat verhaal wel, over het dal van de dorre doodsbeenderen. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Hetzelfde woord voor blazen wordt hier genoemd. Het heeft te maken met leven, levenbrengende adem. U weet dat wij stof zijn, maar u bent het levende woord en u bent een levendmakende geest. We zagen net al in het plaatje, als je laat leiden door het woord en de geest, dan gaat alles anders. Jezus is het levende woord en hij is een levendmakende geest. En als we dan teruggaan naar de tekst, toen blies hij zijn adem over hen heen. Wat zei hij toen? Ontvang de Heilige Geest. Wie jullie zijn zonde vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonde dragen. Best wel heel heftig als je dit tot je door laat dringen. Jezus blaast, vrede, hij heeft vrede gewenst, blaast over zijn discipelen en zegt: ontvang de Heilige Geest. Je kan ook zeggen: nee, ik hoef het niet, toch? Als hij zegt ontvang, kan je zeggen ja of nee. Ontvang de Heilige Geest. Maar wat staat daar onlosmakelijk mee verbonden? Want het staat tussen accolades, dat is in één stuk heeft hij dat gezegd. Wie jullie zijn zonde vergeven, is ervan verlost. Maar dan het tweede stukje. Wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonde dragen. Wat een verantwoordelijkheid geeft Jezus ons met zijn Heilige Geest. Maar wat een openbaring ook, dat hij ons zijn geest gegeven heeft, zodat wij elkaar de zonde mogen vergeven. De wereld zou ook in mogen gaan. Doen wij dat ook? Kijk, als we naar elkaar kijken, dingen die er gebeuren in ons leven met elkaar, leven we zo? Zijn we vergevingsgezind en doen we dat uit de kracht van de Heer? Vanwege de genade die hij voor ons heeft gehad en nog steeds elke dag heeft? Of kijken wij anders naar de ander? Kijken wij naar de eerste mens? En vergeten wij de tweede mens? Heb ik het even over ons als broers en zussen? Als we met elkaar omgaan, naar wie kijken wij? Kijken wij naar de eerste mens of kijken wij naar de tweede mens? Kijken wij naar het levende wezen of kijken wij naar de levendmakende geest? Als je een kind van God bent en je hebt hem aangenomen in jouw leven om hem te volgen, dan woont hij in jou met al zijn tegenwoordigheid. Hoe moeilijk we dat ook kunnen bevatten, het is wel de realiteit. En dan denk ik aan de genade en dan denk ik aan hoe genadig zijn we naar elkaar en hoe genadig spreken wij over elkaar. En dan denk ik aan het tekst uit Hebreeën waar staat dat wij met elkaar erop moeten toezien dat niemand achterop raakt op de genade van God. We moeten erop toezien dat niemand erop achterop raakt. Waarom niet? Omdat er dan een wortel van bitterheid kan opschieten. En die bitterheid kan vele mensen besmetten. En dat is wat we niet willen. Want we willen juist leven vanuit het woord en de geest in ons leven. En leven vanuit de Heilige Geest en de vergevingsgezindheid hebben die Jezus ons gegeven heeft. Het is iets wat wij gekregen hebben. Het is niet iets wat we moeten opwekken. Het is in ons. Maar het vraagt aan ons om te kijken en te leven vanuit de tweede mens en niet vanuit de eerste mens. Romeinen 8 zegt het in de Bijbel in gewone taal heel mooi. Als we ons laten leiden door Gods geest, dan zijn we zijn kinderen. Als wij ons laten leiden door zijn geest, dan zijn we Gods kinderen. Mijn geest weet met uw geest dat ik een kind van u ben. U weet dat ik stof ben. Weet ik dat ik stof ben? Hoe kijk ik naar mezelf? Zie ik? Mag ik kijken naar de tweede mens ook in mezelf? Nogmaals, hoe gaan we met elkaar om? Als ik naar mijn broer of zus kijk. Want aan de onderlinge liefde zal de wereld zien wie Jezus is. Aan de onderlinge liefde. Die onderlinge liefde maakt dat wij anders zijn dan de wereld om ons heen. Maar we hebben altijd de keus. Vanuit welke mens leven wij en naar welke mens kijken wij in de ander. En hoe gaan we dan met elkaar om? En dan mag je het volgende plaatje even laten zien. Dit heb ik gekozen bij het thema van vanmorgen. En als ik hier naar kijk, dan zie ik heel veel mensen. Ik zie hele grote mensenmassa. En dan denk ik eraan dat Jezus zei dat hij met bewogenheid keek over Jeruzalem. Hij was met bewogenheid over de stad, over de mensen. Hoe bewogen zijn wij? Hoe bewogen ben ik? Hoe bewogen ben ik als ik om mij heen kijk en me realiseer dat ik stof ben, maar ik ben een kind van de Allerhoogste. Maar als ik om mij heen kijk en mensen misschien alleen maar stof zijn, wat doet dat mij? Dan wil je toch eigenlijk dat iedereen Jezus ontmoet en de keus krijgt om hem aan te nemen en met zijn geest en zijn woord dat werk te kunnen doen wat wij nooit kunnen, waar we zelf achtergekomen zijn. Het is ook heel mooi om te... Of mooi. Ik vond het heel diep eigenlijk om te lezen dat Jezus, nadat hij zich heeft laten dopen door Johannes de Doper, de hemel ging open, scheurde open, staat de hemel scheurde open en er kwam een duif, de Heilige Geest, en de stem: dit is mijn geliefde zoon in wie ik in mijn welbehagen heb. Maar wat gebeurde daarna? Hij werd de woestijn, de Heilige Geest dreef hem naar de woestijn. En in die woestijn was hij 40 dagen en 40 nachten aan het vasten. Er waren engelen die hem dienden, er waren wilde dieren. De duivel wilde hem verzoeken, wilde dat hij hem zou aanbidden, zijn leven zou naar beneden zou springen, allemaal dingen die hij allemaal wilde dat Jezus zou doen, om hetzelfde te doen wat hij ook in het paradijs had geprobeerd. Ik moest er zo aan terugdenken van wat er in het paradijs misgegaan is, wat Jezus voor ons volbracht heeft, wat wij niet konden. Wij konden al het woorden niet eens weerstaan. En wat deed Jezus? Hij versloeg de Satan met het woord. Met het woord. Alles wat de Satan zei, had hij een weerwoord uit de Bijbel, uit het woord wat God gezegd heeft. God zegt dat ik dit en dit moet doen. Wat jij ook zegt, God zegt dat ik dit en dit moet doen. Zoals we eerder ook lazen, hè, dat hij legioenen van engelen had kunnen naar beneden kunnen roepen om hem te bevrijden. Zodat hij dat kruis, die kruisdood niet had hoeven te ervaren. Maar dat heeft hij niet gedaan. Ook in de woestijn, de engelen waren daar. Die dienden hem, lezen we. En toen hij terugkwam uit die woestijn, is eigenlijk het eerste wat we lezen over zijn bediening, is dat dit de woorden zijn die hij sprak. De tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. Bekeer je en geloof het evangelie. Als iemand je niet ontvangt en niet naar jouw woorden luistert, vertrek dan uit het huis of uit die stad en schud het stof van je voeten af. Zei Jezus al tegen zijn discipelen toen hij nog niet opgestaan was. En dat staat nog een keer, heel mooi, toen was Jezus wel al opgevaren naar de hemel. Zij schudden het stof van hun voeten af. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Ik stel me zo voor dat dat stof symbool staat voor onze oude eerste mens. En dat de discipelen geleerd hadden om dat te doen. En als beloning werden ze vervuld met de blijdschap, de vreugde en met de Heilige Geest. Vader, dank u wel. Ik wil u danken, Heer Jezus, voor dit prachtige, ja, prachtige woord, Heer. Dat u gekomen bent als het levende woord. Dat u gekomen bent als een levendmakende geest. Dat u blaast over ons. U blaast over ons en wij mogen de Heilige Geest ontvangen. En in ons toelaten. Zijn werk laten doen waarvoor wij hier nog op aarde zijn. En ik dank u, Heer Jezus, dat u ons op het oog heeft. Ik dank u, Heer Jezus, dat u de hele wereld op het oog heeft. Ik dank u, Heer, dat wij u mogen vragen om onze ogen te openen en de wereld om ons heen te zien met de bewogenheid. Dezelfde bewogenheid als u had en heeft. En omdat u in ons woont, weten wij dat we u dat mogen vragen. De bewogenheid en de vergevingsgezindheid. En Vader, ik vraag u, wilt u ons opnieuw openbaren wat het betekent dat u zegt: ontvang de Heilige Geest en wie jullie je zonde vergeven, die zijn hun zonde zijn vergeven. Als jullie dat niet doen, dan blijven ze kleven aan de mensen. En ik bid, Heere Jezus, dat u ons een nieuwe openbaring geeft van dit woord. Hoe belangrijk het is om elkaar te vergeven. Met hetzelfde hart als waarmee u dat doet. En met hetzelfde hart waarmee wij altijd weer bij u mogen terugkeren als dingen misgegaan zijn. Want u heeft het al volbracht. En zo dank ik u, Heere Jezus, voor uw grote, grote liefde. Uw gesed is zo enorm groot. Door de hele Bijbel mogen we dat lezen. En u op aarde, aan u kunnen we zien hoe u bedoeld heeft dat wij leven. En daar dank ik u voor. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.